Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie tot met zoveel zijn gekomen. Deze morgen wil ik graag lezen uit het Nieuwe Testament, een heel bekende verhaal in Lucas 15, een hele bekende gelijkenis. En de preek is eigenlijk een vervolg op de preek van verleden week. Ik zal u daarna dadelijk iets daarvan vertellen. Maar we gaan eerst lezen in Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Het is de Heer Jezus die deze gelijkenis vertelt. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich aan een der burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij verlangde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf. En hij zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op, keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand en zijn schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het en laten we een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van zijn knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. En mij hebt u nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt u voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijn is het uwe. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Amen. Schitterend verhaal, bij de meesten van jullie heel erg bekend. Maar toch wil ik daar op een bepaalde wijze naar kijken. Verleden week hebben we gezien dat de Heere God in Genesis 2 twee bomen in de hof had geplant. God zei op een gegeven moment dat de mens van alle bomen in de hof mocht eten, ook van de boom des levens die midden in de hof stond. Maar dat de mens niet mocht eten van een boom van kennis van goed en kwaad. God zegt, als je daarvan gaat eten, zal je stervende zijn. Zal je langzamerhand doodgaan. Wat was nou die boom van kennis van goed en kwaad? Dat was eigenlijk de boom van de ongehoorzaamheid. De boom van de dingen zonder God doen. De wortel, het gif van de boom van kennis van goed en kwaad, is onze onafhankelijkheid. Ik bepaal wat goed of slecht is. Ik bepaal wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen. Het is een leven wat onafhankelijk van God is. De verleden keer heb ik ook laten zien dat het kwaad is natuurlijk altijd kwaad. Maar het goede van de boom des levens, zelfs het goede doen zonder God, is giftig. En brengt de mens ook ver van God weg. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vinden we dus in deze gelijkenis van wat heet de verloren zoon. Ik vind beter dat we deze gelijkenis hadden moeten noemen de liefhebbende vader. Want het gaat niet alleen om de verloren zoon, het gaat om de twee zonen. Het gaat om één zoon die het kwade eet van een boom van kennis van goed en kwaad. En de ander doet heel erg zijn best om het goede te eten. Maar allebei zijn ze vervreemd van de liefde van de vader. Allebei brengt het hun in een situatie van dood. Want God vraagt helemaal niet dat wij met eigen prestatie en ons proberen het goede doen om ons te bewijzen voor God. God vraagt veel diepere dingen. God wil dat wij eten van de boom des levens, dat we deel krijgen aan zijn leven. En daarom is christendom is dus helemaal niet gedragsverandering. Christendom is wedergeboren worden, deel krijgen aan de goddelijke natuur, aan het leven van God. Nou, we zien in deze gelijkenis dus heel duidelijk dat gif van die boom van kennis van goed en kwaad. Je ziet dat de jongste zoon dus buiten de relatie met de vader staat door zijn slechte daden. Door je zonde kan je dus buiten de relatie met God komen. Maar ook door heel erg krampachtig het goede te doen, kan je ook net zo goed buiten de relatie met God komen. Want je doet het niet vanuit liefde. Goede werken zijn goed, maar alleen maar goed als het gedaan wordt uit liefde voor Jezus. Als het wordt gedaan vanuit een diepe relatie met de Heere God. De context van dit verhaal is een gemor van de fariseeën. Je vindt dat in Lucas 15 vers 2. De schriftgeleerden en de fariseeën, dus de godsdienstige mensen, die heel erg erop voorstonden dat ze het goede deden. Wij gaan toch naar de kerk, we doen toch het goede. We zijn toch betere mensen als die lapswans in de wereld. He, dus mensen die zich op laten voorstaan dat ze betere mensen zijn, die irriteerden zich groen en geel aan Jezus. Ze morden, staat er. En ze praken onder elkaar, oh, die Jezus die eet met zondaren en die eet met hen. Dat kan toch niet mogelijk zijn als die dan de Zoon van God is. Dan kan hij toch niet met die hoeren en tollenaars omgaan. Waarom is Jezus goed tegen mensen die het niet verdienen? Dat is de vraag. Nou, de godsdienstige mens ergerde zich groen, want Jezus was goed tegen mensen die het niet verdienen. Jezus is goed tegen mensen die het niet verdienen, die het willen ontvangen. Nou, dat is de context. Dus als Jezus dat verhaal gaat vertellen over de verloren zoon, gaat het eigenlijk helemaal niet om de verloren zoon. Het publiek waar Jezus tegen spreekt zijn de fariseeën en de godsdienstige mensen, de oudste zoon. Daar spreekt Jezus tegen. We zullen later ook zien dat van de oudste zoon wordt het verhaal niet geëindigd. Heel veel mensen zeggen wel eens van waarom staat dat niet in de Bijbel wat er met de oudste zoon gebeurd is. Nee, dat is typisch Joodse vertelkunst. Kijk, noemen ze een gelijkenis met een open einde. U mag ook helemaal niet weten wat er met die oudste zoon is gebeurd, want u bent die oudste zoon. En Jezus spreekt u aan. Jezus spreekt u aan, waarin herken jij ergens die oudste zoon in jou en hoe ga jij daarmee om? Dus het gaat niet om wat er met die oudste zoon gebeurt, het gaat erom wat er met ons gebeurt. Wat Jezus eigenlijk zoekt is het hart van de fariseer en de godsdienstige mens. Dat ook de goede, de godsdienstige mens, dat ze heel hard Jezus nodig hebben. Omdat je er anders niet komt. Het tweede punt wat ik wil zeggen in het algemeen over deze gelijkenis. Jezus vertelt deze gelijkenis. Ik zeg dat wel eens meer. In het Oude Testament had de vader zijn zoon moeten stenigen volgens de wet. In het Oude Testament had de overspelige vrouw gestenigd moeten worden. Wat Jezus deed, dat hij zei van ik veroordeel u niet, mocht Jezus helemaal niet zeggen volgens de wet. Maar waarom kon Jezus dat wel zeggen? Omdat Jezus wist dat hij de zonde van die vrouw zou dragen. Daarvoor kan Jezus zeggen ik veroordeel je niet, want een rechtvaardig God moet veroordelen. Maar omdat Jezus de zonde droeg van die vrouw en omdat Jezus dit verhaal vertelt en in wezen de zonde draagt van die jongste zoon en zijn schuld is verzoend, daarvoor kan in wezen de vader hem omarmen. In het Oude Testament had de heilige God gestenigd moeten worden. Maar omdat Jezus het vertelt, zien we dat er ineens een enorme fontein van genade wordt geopend en deze jongen zomaar weer thuis is. En de vader hem genees laat uitspreken over zijn zonde. En de vader die rent hem tegemoet, omarmt hem, bedekt hem met kussen en herstelt hem uit pure genade. Hij heeft het helemaal niet verdiend, maar hij ontvangt pure genade. Maar het kan alleen maar zijn omdat Jezus de genade Gods is. Dat moeten we goed begrijpen. Een ander punt is, de vader houdt van beide zonen. We kunnen wel eens gaan voeteren, oh, die godsdienst, ik haat godsdienst, ik moet niks met godsdienstige mensen te maken hebben. Maar de vader is anders. De vader zoekt ook de godsdienstige mens. De mens die vastzit in eigen gerechtigheid. De mens die vastzit in mijn kerk is beter dan de ander. De fariseeën, de schriftgeleerden. Je ziet dus dat ook daar de vader naar uitgaat. God zoekt niet alleen De mensen die in drugs hebben gezeten, de verloren zondaren. Hij zoekt ook u die denkt goed te zijn. Die zoekt hij ook. God zoekt de armen, maar hij zoekt ook de rijken. Hij zoekt de arme sloebers op straat te redden, maar hij zoekt ook de koningin te redden. Goedheid en genade zullen mij najagen al de dagen van mijn leven. God is een najagend God. Hij jaagt mensen na. Net zolang dat ze genade ontvangen. Daarvoor zie je dat de vader uitgaat. Hij rent de jongste zoon tegemoet. En hij gaat ook de oudste zoon tegemoet. Hij is een God die zoekt zijn genade kwijt te kunnen. En dat is zijn frustratie. Dat de jongste zoon, zowel de oudste zoon, niet begrijpt wie de vader is. En het hart van de vader niet kennen. En een christenleven kan alleen maar gezond worden en gezond zijn in de mate waarin nu het liefdevolle, kloppende hart van de Vader gaat kennen. Van de Heer Jezus gaat kennen. Dat u deel krijgt aan die boom des levens, aan wie Hij is. Nou, we zien dus in deze gelijkenis dat allebei de zonen zich dus buiten de liefde en gemeenschap met de Vader stellen. En allebei lopen ze vast. De jongste zoon door zijn rebellie, de oudste zoon door zijn goede werken. Kan je vastlopen door goede werken? Ja. En daar weet ik alles van in mijn eigen leven. Dat je zo probeert het goede te doen, beter te worden, heiliger te worden. En het kan je helemaal vastzetten als je niet gaat verstaan die geweldige grote liefde van God de Vader. Als die liefde je hart niet raakt, dan is al je goede christelijke werk is nutteloos. En dat is waar God op inspeelt. Dat is wat God kwijt wil. God wil niet alleen zijn dingen kwijt. Zijn de dingen die hij voor ons heeft gedaan. Hij wil zichzelf kwijt. Zo is God. In het Oude Testament zien we heel vaak dat God zegt, hier ben ik, hier ben ik. Ook de naam Yahweh is in wezen de eeuwig ik ben, de God die zich geeft. De God die zegt, ik ben er altijd voor jou. Dus God geeft niet dingen buiten zichzelf om, hij geeft zichzelf en met hem alle dingen. Dus wat God zoekt is die relatie. Dus we zien dus dat allebei die zonen vervreemd zijn van het hart van de vader. De jongste zoon die wil de spullen van de vader. De oudste zoon die maakt zich alleen maar druk om de spullen van de vader. Maar voor allebei gaat het niet om de vader. De jongste zoon dacht meepikken wat je meepikken kan, geef mij maar die rijkdom, ik ga mijn eigen weg wel. En de oudste zoon, die was heel erg druk bezig met de spullen van de vader. Maar de vader zelf, God de vader zelf, had er niet zoveel interesse in. Het was een hele afstandelijke relatie. Hij had geen diepe relatie met God. En je ziet ook dat bij die oudste zoon, de feest en de blijdschap van de vader is niet zijn feest en blijdschap. Hij loopt zich groen te ergeren. Dus hij heeft niet de blijdschap van God de Vader. Hij zoekt zijn eigen blijdschap, zijn eigen voldoening, zijn eigen werken, in een eigen prestatiedrang. En weet je, in wezen, als je heel eerlijk bent, en daarvoor is dit ook een gelijkenis met een open einde. De jongste zoon als de oudste zoon zitten allemaal in ons. We hebben een kant wat rebels is en we hebben een kant wat vreselijk vroom kan doen. En wat boos wordt als zomaar zo'n sloeber genade krijgt. We kennen het ook. Dat God zo goed is met hem. Ik mag hem helemaal niet. Die broeder en zo. Altijd kan hem niet uitstaan. En wordt zo gezegend en ik niet. David had dat ook in de psalmen. Hoe kan het nou dat mensen van de wereld gezegend worden en ik niet? Die boosheid. Gaan we dadelijk over hebben. Nogmaals, de vader houdt van beide zonen. Hij jaagt ze allebei achterna met zijn liefde en goede tierenheid. Hij noemt ze allebei kind. Zowel de sloeber als de goeie noemt hij allebei kind. Hij verwijt ze helemaal niks en nodigt ze allebei deel te hebben aan zijn feest. Zowel de slechte als de goede. Zo is de vader. Misschien zit je vandaag helemaal vast in de zonde, in verkeerde dingen. God de vader komt je vandaag tegemoet en zegt je mag deel hebben aan mijn feest. Misschien zeg je, ja maar ik kom al 25 jaar in Nehemia, ik ben toch al wat beter dan die sloeber. God zegt ook vandaag... Hij komt je tegemoet en zegt, wil je deel hebben aan mijn feest? Wees nou eens blij. Met mijn blijdschap. Heb nou eens feest waar ik om feest. De vreugde des Heeren is je kracht. Het is helemaal niet dat je krampachtig gaat proberen. Ik ben zo blij. Dat je gaat proberen blij te zijn. Maar de vreugde van de Heer zelf is jouw kracht. Waar God blij om is, God wil dat je daar blij om bent. En als een zondaar tot geloof komt, is God blij mee. God wil dat je daar blij om bent. En dat daar vreugde is. De Vader is ook helemaal niet geïnteresseerd in nog de slechte daden, nog de goede daden van zijn zoons. Vaak denk je dat van, oh, wat ik allemaal heb gedaan en mensen leven zo bij het verleden. God kijkt genees naar je verleden. Als jij de Vader ontmoet, zal hij niet kijken wat je allemaal verkeerd hebt uitgespookt. Wat hij in wezen zoekt, is waar kan ik mijn genade aan kwijt? Is er een open hart? En hij vindt dat in die slechte zoon. Daar vindt hij een open hart in. Maar ook die goede zoon zegt de Vader niet van, oh, wat geweldig ben je geweest dat je zo hard voor mij gewerkt hebt. God die gaat helemaal die prijs zijn goede werken niet. Wat God ook zoekt in de oudste zoon, is daar een hart waar ik mijn genade in kwijt kan. God jaagt hierna met zijn genade en goedheid. En wat God bovenal heeft, wat God heeft als passie, waar vind ik harten waar ik mijn genade en liefde en goedheid in uit kan gieten? En dat is in wezen ons probleem. Heel veel mensen kunnen niet ontvangen, want ze voelen zich te slecht. En heel veel mensen kunnen niet ontvangen, want ze voelen zich te goed. Allebei een probleem. Dus God zoekt harten die een beroep willen doen op zijn genade, want hij vergeeft gaan. God de Vader weet al lang dat zijn zoon uiteindelijk daar zou sterven voor de zonde van de hele mensheid. Dus God is daar helemaal niet zo mee bezig met die boom van kennis van goed en kwaad. Doet dit wel goed, doet dit wel niet goed. Doet dit kwade, doet dit goede. Maar wat God zoekt is daar iemand die deel wil krijgen aan mijn leven? Is daar iemand die een open hart heeft voor mijn genade? Ziet u, dat is het hart van God de Vader. Dat is het hart van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En dat is wat God najaagt. Allebei de zonen, die zie je dat ze ook een ongenoeg hebben. Ze lopen te balen als een stekker. Het christenleven is helemaal niet leuk als het buiten de relatie met God omgaat. God roept ons tot een relatie. En je ziet dat beide zonen een ongenoeg hebben. De een loopt weg van de vader uit rebellie, en de ander die blijft en die gaat nog harder presteren. Je zal het wel even bewijzen. Je vindt nooit vrede, nog in zonde, nog in je goede werken. Je zal daar geen vrede in vinden. Je zal vrede vinden als je weet dat je vrede hebt door het bloed van Jezus. Omdat je rust vindt in de genade van God. En dat zien we dus allebei, dat in wezen in de gelijkenis, als de vader daar niet was geweest, zien we dat de jongste zoon verloren gaat door zijn verkeerde daden. En die oudste zoon gaat verloren door zijn goede daden. Je kan heel je leven lang in de kerk komen en toch verloren gaan. Want het enige wat geldt is, heb je de genade ontvangen die God jou geeft in Christus Jezus. Vind daar je hart rust in. En dat is de boom des levens. De situatie van die oudste zoon is eigenlijk veel gevaarlijker. Want die oudste zoon, die roemt in eigen gerechtigheid. Daar zien we ook dat het verhaal niet eindigt. We weten niet wat er met de oudste zoon is gebeurd. Die is in een gevaarlijke situatie. Want hij voelt zichzelf beter en heiliger en rechtvaardiger. Hij zegt zelfs op een gegeven moment dat hij nooit één gebod heeft overtreden. Moet je durven zeggen. Maar daarvoor staat hij helemaal niet open voor de genade en goedheid van God. Zijn hart is gesloten, wat je noemt, door eigen gerechtigheid. En hij komt geen ene millimeter verder. Totdat hij ziet, Heer, eigenlijk verwerp ik u zelf. Dat hij zijn knieën buigt voor God. Als we dan kijken naar de oudste zoon, staat er in Lucas 15 vers 28. Dat hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. De kenmerk van de oudste zoon is heel veel boosheid. Ik heb daar woensdag ook al over gesproken op de bidstond. Je moet zo oppassen voor boosheid in je hart. Boosheid is een teken dat er onvergeefsgezindheid is. Boosheid sluit je hart af voor de genade van God. En als je merkt in je hart dat de boosheid zit, breng dat bij de Heere. Vraag vergeving. Je ziet dat die oudste zoon heel erg boos is. Hij is boos op God. Kan je boos zijn op God? Ja, je kan boos worden op God. Maar God doet helemaal niet wat ik wil. Ik heb zo gebeden en heeft het niet gedaan. En dan kan je een boosheid naar God ontwikkelen. Omdat je zo geweldig hebt gebeden. Heer, ik heb u altijd gehoorzaamd. Hoe kunt u mij nou niet zegenen? Daar zie je ook heel vaak dat mensen die zomaar van de straat komen makkelijker genezen als mensen die heel lang christen zijn. Want onbewust gaan we altijd denken, hoe kan het nou dat God die mevrouw niet zegent? Altijd is ze in de kerk, altijd bidt ze, altijd is ze godvruchtig. Waarom? Maar het is een heel subtiele misleiding. Want je brengt iets van jezelf. Waarom zegent u mij niet? Want ik heb u altijd gehoorzaamd. Heer, ik bid, ik vast, ik lees mijn Bijbel. Waar is de zegen waar ik recht op heb? God is verplicht om mij te zegenen, want ik doe toch zo mijn best. Dat is wat de oudste zoon heeft. Waarom geeft God mij niks? Ik doe zo mijn best. Ja, maar u moet leren helemaal te leven dat God u wil zegenen omdat Jezus zijn best heeft gedaan. Dat moet je rust zijn, diep in je hart. Dat is die boom des levens. En onbewust zien we zo vaak in ons hart, in ons christenhart, dat we die mengeling hebben tussen aan de ene kant nog steeds die vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Van, ik doe het wel goed en dan gaan we weer. Maar je mag helemaal rust vinden om wat Jezus heeft gedaan, om de kracht van zijn bloed. En God wil dat je hart daar elke keer weer rust in vindt. En voor je door hebt, stap je weer in dat andere principe van, ik moet toch wel een beetje. Moet je dan geen goede werken doen? Ja, God roept ons op om goede werken te doen. Maar wel vanuit de Vader eerst. Geniet nou eens van wie de Vader is. Die oudste zoon was alleen maar bezig, maar kon helemaal niet genieten van de Vader zelf. Wie hij was, wat hij wilde geven, de rijkdommen die hij had, het feest wat hij had. En daarom zie je dat het een hele kil figuur wordt. Want hij kan niet genieten van wie God zelf is. En sowieso, dat staat ook in de spreuken, niemand kan genieten buiten God om. Dat zie je ook in de wereld. Mensen kunnen wel alles zoeken om te gaan genieten. En ze genieten eventjes. Als je een nieuwe wagen hebt, dan geniet je eventjes totdat je je spiegel eraf rijdt. Ja, alles is tijdelijk. Maar je kan alleen maar genieten van uiteindelijk als je weet wie je bent in God. En hij is boos op zichzelf. Dat zie je ook. Als je heel erg vastzit in die prestatiedruk, ben je altijd boos op jezelf en je doet het toch nooit goed genoeg. Je bent altijd maar bezig, waar we het ook vorige week over hadden, met doe ik wel het goed genoeg, doe ik het niet goed genoeg. Altijd maar die faalangst, altijd maar presteer ik wel goed genoeg. Dus je wordt boos op jezelf, want je bent ook teleurgesteld in jezelf. Je had gedacht dat je nu toch na 10 jaar christendom toch wel een stuk heiliger was geweest. En dan word je boos op jezelf, teleurgesteld op jezelf. Maar dan is het ook weer tijd om je ervan af te keren en te zien hoe God is als Vader. Dat als hij bij jou komt, dan gaat hij je helemaal niet wijzen, nog op je slechte daden, nog op je goede daden. Hij gaat niet discussiëren met je, dat heb je nog beter moeten doen, dat beter moeten doen. Maar wat hij zoekt is, kan ik mijn liefde en genade aan jou kwijt? Wil je nou eens genieten van wie ik ben? Kan ik mijn rijkdommen aan jou kwijt? Hoor je nou werkelijk hoe ik jou noem? Mijn kind. En dat is ook wat de christenpsychologen altijd zeggen. Dat er maar één goed fundament is voor een christenleven, voor een gezond christenleven. Dat is een hele diepe relatie met God, met de Heer Jezus, met God de Vader. Weten dat hij onvoorwaardelijk van je houdt. Dat hij dus niet jouw slechte daden of goede daden zoekt, maar alleen maar zoekt zijn liefde aan jou kwijt te kunnen. Dus vooral wie God is, dat je hart rust vindt in wat de Heer Jezus heeft volbracht. En dat je hart aanvaardt hoe God jou noemt. Mijn kind. Mijn kind. Ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Als dat tot je doordringt wie de Vader voor jou is. En wat hij heeft gegeven om jou te redden. Als het tot je doordringt hoe hij jou noemt, geliefde, heilige, aanvaard in Christus. En dat dringt tot je door. Dat is het fundament van gezond christenleven. En als dat fundament niet daar is, zal je altijd christelijke werken gaan doen om te presteren. Maar vanuit dat fundament wil God dat jij goede werken doet. Die uiteindelijk vrucht dragen voor hem. Dus de oudste zoon is boos op zichzelf. En dan zie je dat de oudste zoon wordt boos op zijn naaste. Die stomme zoon van u. Hoe kan het nou, die broeder en zuster? Oh, ik doe zo mijn best en ik zie dat hij een beetje aanflonst in zijn leven. En die wordt meer gezegd, dat is toch niet mogelijk? Oh, wat ben ik boos. Dan word je boos op je naaste, boos op mensen waar het allemaal makkelijk afgaat. En dan ontwikkelt zich een boosheid in je. Doe wat met die boosheid. Want door die boosheid kan je wel eens missen wat God wil geven aan jouw leven. Breng het bij het kruis. Zeg tegen de Heer, ik heb een boos hart. Eigenlijk is dat de oudste zoon in mij. Maar ik wil met die oudste zoon, die wil ik afleggen. Ik wil die oudste zoon verloochenen. Die oudste zoon staat er niet om wat hij deed. Misschien heeft hij het gedaan, maar wat hij had moeten doen is dit. Heer, ik leg mijn boosheid af. Ik leg mijn oudste zoon neigingen af. En ik vlucht naar het feest. Ik ga deel hebben aan het feest. Ook die oudste zoon heeft diepe bekering nodig. Ander punt van die oudste zoon is dat, wat je ook ziet, hij doet zijn werk ook helemaal niet met plezier. Dat krijg je altijd. Als er enorme prestatiedrang is in je leven, zal je je werk nooit met plezier doen. Als je echt een perfectionist bent, uiteindelijk doe je je werk niet met plezier, want je hebt het nooit goed genoeg gedaan. Ook dat perfectionisme is iets van de oudste zoon. En dat maakt je ongelukkig. Want jij bent niet perfect. God is dat wel. En die laat ook jouw blunders medewerken ten goede. En daarom hebben perfectionisten soms nodig helemaal vast te lopen. En soms gewoon grote, net zoals Petrus ook, zal u nooit verloochenen. Nou, het was nodig dat hij op zijn gezicht ging. En soms heb je nodig op je gezicht te gaan. Omdat je gaat zien dat als je op je gezicht ligt en je hebt helemaal niet meer gepresteerd, dat er toch eens een God is die neerknielt en je kust en zegt, je bent mijn kind. Dat er toch eens een God die zomaar liefde aan je geeft. Dat je bemind bent door de Vader, ook al heb jij niet gepresteerd. En dat je geliefd bent omdat Jezus heeft gepresteerd. Dus ook dat perfectionisme, dat is iets van de oudste zoon. En vandaag wil God dat je dat aflegt. Dat je zegt, Heer, ik herken dat. Ik wil dat aan u geven. Ik wil dat loslaten. Ik wil me hiervan bekeren, van dat perfectionisme. Bedoel ik daarmee dat je niet goed je best moet doen? Ja, doe je best voor de Heer. Maar ook als je een keer niet zo je best doet met een goede intentie, maakt het niet uit. God maakt er altijd iets moois van. Ook van jouw falen. Ik heb het meest geleerd van mijn falen. Daar leer je veel van. En dat is nodig. Dus die oudste zoon doet zijn werk helemaal niet met plezier. Hij zegt, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt ge nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. En die boosheid in zijn hart. Dat het van zichzelf verwachten. Oudste zonen dienen niet uit liefde, maar dienen alleen maar om er beter aan te worden. Ze gehoorzamen God om van dingen van God te willen krijgen. En als ze ze niet krijgen, worden ze boos. Ze bidden niet om God te eren en te prijzen, maar ze bidden alleen maar om wat te verkrijgen. Heer, ik heb zo gebeden voor meer geld en je hebt me niet gegeven. En ze willen meer geld, ze willen genezing, ze willen verlossing, ze willen de dingen van God. Maar God wil in de eerste instantie zichzelf kwijt. Hij wil in de eerste instantie dat je hem beter leert kennen. Daarvoor zegt Jezus, zegt Paulus, ik acht alles schade. Ik acht alles drek om hem te kennen. En ik jaag daarnaar. Dat is het hart van het evangelie. Het hart wat de Vader zoekt, ook in deze gelijkenis. En de oudste zoon voelt zich superieur. Nu die zoon van u is gekomen, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. U hebt voor hem het gemeste kalf laten slachten en mij hebt u nooit wat gegeven. Wat een boosheid. Wat een frustratie in zijn hart. Wat een perfectionisme. Zorg dat je dat kwijtraakt. Zorg dat je rust vindt in het perfecte werk van Jezus, in de kracht van zijn bloed. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Wat een eigen gerechtigheid. Kan iemand dat zeggen? Nooit heb ik uw gebod overtreden. Zijn niet alle mensen zondaren? Hebben niet alle mensen overtreden? En als een mens dat niet ziet, dan zie je dat hij zich buiten de genade van God plaatst. Want genade is daar waar mensen zeggen, ik kan het niet meer. Genade is je verlies toegeven. Genade is zeggen, Heer, ik verdien het niet. Maar toch wil het God het je geven, ook al verdien je het niet. Je ziet dat eigen gerechtigheid altijd hoogmoedig maakt. Altijd trots maakt. Het irriteert zich altijd. Omdat het boos is in het hart. De fariseeër stond op een gegeven moment bij de tempel met die tollenaar. Je kent het verhaal wel in Lucas 18. En die zegt, oh God, ik dank u wel dat ik niet zo ben als alle andere mensen. Als die rovers, als die onrechtvaardigen, als die echtbrekers, als die verslaafden, als die hoeren, als die tollenaars. Ik vast 2 keer per week, ik geef 10e, ik ga naar Nehemia, ik ga naar de bidstond, ik heb elke dag mijn stille tijd. Je moet mij toch wel extra zegenen. Nou, dan zie je, hij mist het. Want wat hij brengt is zichzelf. En wat we moeten leren is dat als God komt in ons leven, dan brengt hij zichzelf en zijn rijkdommen. Dat is wat de vader deed bij die jongste zoon. Die had helemaal niks meer. En als God wil komen in jouw leven, dan wil hij al zijn weldaden brengen. Een mantel, schoenen aan je voeten, een ring van het herstel, zijn liefde, zijn feest, zijn gemeste kalf. Dus God de Vader wil alles brengen van hem. Maar hoe kan jij een vol glas vullen? Als jouw glas vol is van je eigen werk en eigen gerechtigheid en eigen goedheid, God kan niks kwijt. God kan alleen maar een leeg glas vullen. Iemand die bij hem komt en zegt, Heer, hier ben ik, Heer, een leeg vat. Ik ben onwaardig. Maar dank u wel voor uw grote liefde en trouw. En als je zo leert leven, elke dag van je leven, ben je een begenadigd mens. Heer, vul mijn beker opnieuw. En zorg dat het niet vol is met iets anders. Met eigen dingetjes, maar dat het vol wordt van wat hij uit wil gieten in jouw leven. En ik denk dat dat het grootste probleem is van ons christenen. Dat het grootste probleem is niet de geweldige liefde van God de Vader en wat hij kwijt wil. Maar dat we zo vaak zo vastzitten en zo moeite hebben om met werkelijk te ontvangen uit genade. Zonder verdiensten. Dat we zijn allemaal vergiftigd met die boom van kennis van goed en kwaad. Heel de wereld zit vol ermee met als je presteert, dan verdien je het. Dan krijg je wat. Maar het evangelie is 100% anders. Je krijgt wat omdat Jezus gepresteerd heeft. En omdat je daar geloof aan hecht. En dan ben je een begenadigd mens. Wat we zien is dat dus ook de vader naar de oudste zoon gaat. In Lucas 15 vers 28 zien we dat de vader naar buiten kwam en drong bij hem aan. Er staat letterlijk in het Grieks het woordje parakleo. Het woordje voor bemoedigen of troosten. Je ziet dat de vader, die ziet zijn zoon komen, zijn jongste zoon komen, en hij rent hem tegemoet. En hij bedekt hem met kussen, staat er letterlijk. Hij omarmt hem in zijn genade, want die jongen kwam met niks bij hem. Hij zei alleen, ik ben onwaardig, en daarom kan God de Vader al zijn liefde aan hem kwijt. Maar die oudste zoon, die sluit zijn hart af voor de liefde van God. Die is eigenlijk boos als de vader bij hem komt. Maar nog zie je dat de vader daardoor nooit verandert. Want ook zie je dat bij de oudste zoon zegt de vader, ik bemoedig je zoon, ik troost je. Hij komt ook met troost. Alleen die zoon sluit zijn hart voor die troost af, voor parakleo. En dan zegt hij zo liefdevol tegen zijn zoon, kind, je bent mijn zoon, je bent altijd bij mij en al het mijn is het uwe. En weet je, als je de gelijkenis goed leest, aan het begin kreeg de jongste zoon een deel van zijn erfenis. Maar wie kreeg ook een deel van de erfenis al? Ook de oudste zoon. Die jongste zoon die ging er lekker mee de wereld in. Maar die oudste zoon deed er helemaal niets mee. En dat zie je vaak, dat iedereen krijgt dezelfde portie genade. Maar die oudste zoon doet er niks mee. Hij heeft er blijkbaar niets mee gedaan. Hij heeft nooit een feestje gemaakt, hij heeft er nooit van genoten. En dat is het probleem van de oudste zoon. Ook dat zie je soms ook in mensen die jaren in de kerk komen. Dat ze, het blijft maar gewoon als traditie doorgaan. Maar ze ontvangen nooit die erfenis, ze ontvangen nooit die genade. Maar God wil ook dat je de genade ontvangt. God zegt ook tegen jou als oudste zoon, al het mijn is het uwe. Mijn kind, neem het. Er is genade voor jou. Maar het liep vast in zijn leven omdat hij zichzelf waardig vond. Die jongste zoon zei, ik ben onwaardig. Een andere vertaling zegt, ik verdien het niet. Oh vader, ik verdien het niet. Nou, daarom geef ik het jou, zegt de vader. Die oudste zoon, ik verdien het vader, ik heb zo mijn best gedaan. En God kan het niet kwijt. God kan het niet kwijt. En daarom spreek ik deze morgen over deze gelijkenis. Omdat het zo'n mooi beeld geeft van die boom van kennis van goed en kwaad. Zowel dat goede is dus giftig. Want je moet daar helemaal niet van eten. Het enige waar je van moet eten is het leven van de Heer Jezus Christus. Dat is christendom. Dat je niet gaat proberen zelf heiliger en beter en allerlei pruttelideeën vanuit jezelf, maar dat je zegt, Heer, hier ben ik vandaag voor u. U heeft mij gekocht en betaald. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik woon niet meer in mij, ik leef niet meer, maar Christus woont in mij. Dank u wel, Heilige Geest, dat u het neemt uit Jezus, dat u leeft in mij. Dat is geloofsleven, dat is leren ontvangen uit die bron van genade. En dat is leren te leven bij de boom des levens. En dat is wat God wil. We hebben allemaal zijn we, zegt Romeinen 5 vers 10, waren we vijanden van God, zowel de slechte als de goede. Maar we zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. En zullen wij nu nog veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Zowel slechte als goede hebben de verzoening nodig in Christus. Zowel de jongste zoon als de oudste zoon. Maar de oudste zoon had daar problemen mee. Omdat hij zo vasthield aan zijn eigen goedheid. Aan zijn eigen verdiensten. Vandaag wil God ook gewoon dat aanspreken in ons leven. En neem dat mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie de jongste zoon in mij, ik zie de oudste zoon in mij. Als je eerlijk bent, zal je dat ontdekken in je eigen hart. Er kan een kant zijn die rebels is en er is ook een kant die kan roemen in. Dat heb ik toch weer goed gedaan voor de Heer. Nou, daar kan je weer hoogmoedig in worden. Maar God zegt, bij allebei de zonen zegt de Vader, ik wil in jouw leven komen. Ik wil dat jij leert te genieten van mijn onvoorwaardelijke liefde, van mijn omarming, want dat is wat je nodig hebt. Ik wil dat je leert te aanvaarden dat je zomaar zonder verdiensten een mantel krijgt van gerechtigheid. Ik wil dat je leert dat je zomaar zonder verdiensten schoenen krijgt aan je voeten om met mij te kunnen wandelen in mijn kracht. Ik wil dat je leert te ontvangen dat je zomaar mijn zegelring krijgt om mede-erfgenaam te zijn. Ik wil dat je leert te ontvangen dat ik een feest met jou wil hebben alleen maar om mijn goedheid en mijn volbrachte werk. En God biedt het allebei de zonen aan. Ook de oudste, al het mijne is het uwe. En God wil dat je daaruit leert leven. En dat dat het centrum is van jouw leven. De boom des levens die in het midden van de hof is. Dat die in het midden van je hart zal staan. En dat je zal leven bij de goedheid van de Vader. En wat hij jou aanbiedt. En dat je elke dag weet, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven navolgen. En soms mis je het een dag, maar God de Vader zal achter jou aangaan en je navolgen met zijn liefde en genade, totdat je zegt, Heer, ik buig mijn knieën voor u, ik ben onwaardig, ik ontvang het. Uit pure genade. En zoals die broeder woensdag profeteerde, die zo mooi zei, Gods hart zal geen rust vinden, totdat jij rust vindt in Jezus Christus. Dus God zal je achterna jagen, zal je onrust brengen. Net zolang dat je hart helemaal rust vindt. In die liefde van God de Vader die gegeven is in Jezus Christus. Dat je helemaal rust vindt in het bloed van Jezus. Wat hij vergoten heeft voor jou. Amen. En dus we leggen de jongste zoon af, onze rebellie. En we zeggen ook tegen die oudste zoon, we bekeren ons daarvan. We willen een kind zijn wat leeft met de liefde en de goedheid van de Vader. Zullen we een moment bidden? Heer Jezus, u hebt deze gelijkenis niet geëindigd. U heeft niet gezegd wat er met die oudste zoon is gebeurd. Maar u spreekt ons allemaal aan. Waar zit de oudste zoon in jouw hart? Waar zit die eigen gerechtigheid? Waar zit dat je nog steeds zo steunt op eigen verdiensten? Dat je jezelf brengt. Dat je onafhankelijk van mij goede werken probeert te doen. Die boosheid van de oudste zoon. Dat zich waardig vinden. Ik wil bidden, Heer, dat u ons hart doorgrondt en kent. Deze morgen ook, als je zegt, ja, ik herken gewoon die gedeeltes van de oudste zoon in mijn hart. Een stuk boosheid naar God, een stuk boosheid naar mezelf. Een stuk boosheid naar mijn naaste. Die boosheid naar God dat hij niet doet wat ik wil. Die boosheid naar mezelf, omdat ik nooit genoeg presteer. Die boosheid naar mijn naast, omdat ik vind dat die broer of zus of die sloeber in de wereld het niet verdiend heeft, die goedheid en liefde. Als je dat herkent in je eigen hart, wil ik gewoon een moment vragen wie wil gaan staan. Om gewoon te zeggen, Heer, ik wil breken met die oudste zoon. ook misschien dat gevoel dat je het toch beter vindt dan de ander, of jouw kerk beter dan de andere kerk. Dat je altijd maar die neiging hebt toch een stukje eigen gerechtigheid te brengen. Heer, ik heb toch zo gebeden, nou moet u doen. Leg dat af. Die oudste zoon had maar één ding nodig. Tegen de vader zeggen, Heer, ik ben onwaardig. Dank u wel voor uw liefde. Dat ondanks mijn hoogmoed en trots, dat u toch naar me toe komt en zegt, mijn kind, al het mijne is het uwe. Ik wil je alles geven. Ik wil mijn liefde aan je kwijt. God de Vader verwijt jou je slechte daden niet, maar hij roemt ook niet jouw goede daden. Hij wil je aanraken opnieuw met zijn genade en liefde. Ik wil op een moment vragen of je je handen opent voor de Heere God. Dat je een kort gebed met me meebidt. Heer Jezus, lieve Vader, ik herken de oudste zoon in mijn hart. Ik belijd u dat. Ik wil me daarvan bekeren. Van elke vorm van boosheid. Elke vorm van ongerechtigheid. Elke vorm van eigen gerechtigheid. En Vader, ik wil u aannemen als mijn Vader. Dank u wel dat u tot mij komt deze morgen. En dat u mij noemt mijn kind. Al het mijne is het uwe. Heer, ik wil dat ontvangen van u. Ik wil niet die oudste zoon zijn. Ik wil genieten van het feest van de Vader. Genieten van uw liefde en uw goedheid. Van de rijkdom van uw huis. Ik ben onwaardig. Ik verdien het niet. Maar dank u wel voor uw liefde en genade. Heere, laat die liefde en genade mij najagen al de dagen van mijn leven. Hier ben ik, Vader. Terug bij uw feest. Help mij zo te leven. Vanuit de gemeenschap met u. Amen. Ook voor degenen die er zijn, dat we gewoon in gebed blijven. Als je zegt, ja, maar ik ben eigenlijk de jongste zoon. Ik heb de kont tegen de kribben gegooid. Ik ben rebels geweest. Ik zit nog allemaal met mijn zonden. Er zit nog zoveel ook boosheid in mijn leven, maar gewoon door de verkeerde dingen in mijn leven. En ik weet, ik ben een zondaar, ik ben onwaardig, ik heb het verkeerd gedaan, maar ik wil terugkeren bij de Vader. Als je deze morgen zegt, dat wil ik. Ik wil terugkeren bij God de Vader. Ik wil zijn liefde ervaren, die ik nooit heb ervaren. Ik wil weer thuiskomen in het huis van de Vader. En dat moment, vrouw, of je hand omhoog wil steken. Je zegt, ik wil terugkomen. Dankjewel. Ik wil terugkomen in het huis van de Vader. Ik voel me echt gewoon zitten bij die varkens. Ik voel me gewoon zitten bij de vuilnis, bij het vuil van mijn leven. Ik voel me vuil. Ik voel me zo onwaardig. Ik voel me zo afgewezen. Ik voel me zo verweest. Maar ik wil opstaan. De Bijbel zegt, ik zal opstaan. Ik zal terugkeren naar mijn Vader. En vandaag mag je terugkeren bij de Vader. En dan zal je merken dat de Vader je tegemoet rent en je omarmt en bedekt met kussen. Als je je hand omhoog hebt gedaan, kom maar een moment naar voren toe. Ik wil graag voor je bidden. De jongste zoon die stond op. En die liep de Vader tegemoet. Ik wil een moment vragen of je even naar voren komt. De mensen die hun hand naar boven hebben gedaan. Achteraan. Het gaat tussen jou en God. Schaam je niet daarvoor. Ik weet wel dat het een grote stap is. Als je zegt, ik wil terugkeren bij God de Vader. Ik wil zijn liefde ervaren. Ik heb zo nodig herstel in mijn leven. Kom een moment naar voren toe. Weet je, de Vader wachtte en hij keek en hij wachtte tot je komt. En er waren meerdere. Dankjewel. Je bent hartstikke moedig als je toch durft te komen. Ja. is altijd beangstigend om zomaar naar voren te komen. Maar God is goed. Hé, hey, welkom man. Hé, hey, God zegen je. Hé, hey. Hey, welkom. Welkom terug. Hé, hey, ook welkom terug. Hey, bij de Vader. Hij houdt van je. Hé, hey, ook welkom terug. Het huis van de Vader. Hè? Hij is goed voor je. Eens kijken wat God kan doen. Ja, oké, okay, welkom. Welkom terug. Hè? Hij houdt van je. Hè? Zo mooi. Zullen we bidden? Als je een gebed nabidt met mij. Zijn er nog wel? Geweldig, kom maar bij. Welkom terug. Hè? Moedig in het huis van de Vader. Kom maar hiervoor staan. Hey, welkom.
Ja, dankjewel.
Welkom. Welkom terug jij. Kom maar even hier staan. Ja, geweldig. Dat huis, dat de handen van de Vader, armen van de Vader open zijn. Een vrouw of je een kort gebed met me mee wil bidden. Als je ogen sluit. Bid me maar na. Heer Jezus. Ik kom terug bij u. Ik heb uw liefde geproefd deze morgen. Ik heb uw liefde nodig. En Jezus, ik heb gezondigd. Ik ben onwaardig uw kind te zijn. Maar Heer Jezus, vergeef mijn zonde. Dank u wel dat u mijn zonde heeft gedragen op het kruis. En ondanks mijn rebellie, ondanks mijn zonde, dat u mij noemt kind. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Ja, Jezus, reinig mij met uw bloed. En neem mij aan als uw geliefde kind. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Die mijn leven zal veranderen. Die mijn leven nieuw zal maken. Ik ben nu een kind van God geworden. Aanvaard door de Vader. Overweldig mij met uw liefde. Dit is een nieuwe dag. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Dank u wel, Heer, dat u zo deze mensen diep aanraakt met uw liefde. En God de Vader zelf houdt van je. Mooi, hè? Heer, zoon van u, Heer, dat je dat zo mag ervaren. Geliefd kind genoemd te worden. De Vader zelf heeft je lief. Dank u wel, Heer, dat u een diepe aanraking geeft van liefde. Dat u elke angst wegneemt. Dat u met uw volmaakte liefde elke angst wegneemt. Heer, dat ze zo mogen ervaren die omarming van de Vader. Dat thuiskomen. Tweede, dit is mijn thuis. Dit is mijn thuis. Dit is mijn thuis. Je bent thuis. Dat is jouw thuis. Hè? Dat is de woonplaats die God je geeft. Het huis van de Vader. Feest van de Vader. Dat blijdschap en vreugde zal zijn in je leven. De blijdschap van God de Vader. Ook de blijdschap van God de Vader. Dat je nooit meer dezelfde zal zijn. Dit is een nieuwe dag. Dit is een nieuwe morgen die God je geeft. Een nieuwe schepping, een nieuw leven. Dank u wel, Heer Jezus.